onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid, en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus de Heere door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zijn samengekomen op de morgen van de tweede Adventszondag. En wij zingen met elkaar eerst uit Psalm 68, het achtste vers. Dat Bazans hemelhoge berg met al zijn heuvelen Sion terg. Het achtste vers uit Psalm 68. Psalm 86, vers 1 willen wij zingen na de wet des Heren. Het eerste vers uit Psalm 86. Gemeente, hoort Gods gebod en zijn belofte. Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis, heb uitgeleid. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hem dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten, en door barmhartigheid aan duizenden, dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En zo heeft Christus deze woorden van zijn vader samengevat. Gij zult lief hebben, de Heere uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Gemeente, laat ons samen bidden. Groot en heilig God, wij staan voor uw heilig aangezicht vanwege de roeping die van u uitging. Uw goddelijke roeping om ons aan het begin van een nieuwe week in deze kerkdienst samen te brengen. En daarom loven en prijzen wij uw grote naam, dat gij daarin zorgt voor de eer van uw naam en voor ons in ons leven hier op aarde. Heere, u laat ons zien in de natuur om ons heen dat de duisternis de aarde gaat bedekken, dat de nachten langer worden en de dagen korter. U spreekt daarin tot ons dat wij mensen de duisternis liever hebben dan het licht, dan uw licht. En daarom is het niet van ons uitgegaan om hier te zijn. Maar wij belijden uw goddelijke roeping, uw trekkende liefde. Dat gij uit de duisternis trekt in uw wonderbaar licht. En dat deze kerkdienst daar in de plaats mag zijn waar dat licht mag stralen in ons midden. O Heere, wat hebt gij daarin uw naam toch eeuwig verheerlijkt in de Zoon van uw liefde en in zijn komst naar deze wereld der duisternis. Maar ook zult gij uw naam ten volle verheerlijken in zijn wederkomst als gij alle duisternis voorgoed zult verdrijven en een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zult scheppen, zodat datgene wat van de vorst der duisternis is, eeuwig zal zijn buitengesloten uit uw rijk der heerlijkheid. Heere, wij bidden u, zie ons aan in Jezus Christus uw Zoon en wees ons genadig. Onze duistere werken zijn zojuist uitgestald voor uw heilig aangezicht. En uw heilige wet heeft niets verborgen gelaten. Alles is aan het licht gekomen. Deze zon die straalde over ons en alles werd aan het licht gebracht. Heren, wij buigen ons daaronder. En bidden u of het ook persoonlijk mag zijn door de genade van uw Heilige Geest. Dat we ons leven van de afgelopen week mogen zien in het licht van uw Heilige Wet. Dat wij niet zullen toedekken en goed spreken. Maar dat we ons buigen in schuldbelijdenis voor u. Heren, zie ons aan in de zoon uw liefde. Anders kunnen wij voor u nooit bestaan. En wil zo dan voortgaan met de gemeente naar uw eigen belofte. Doe het niet om ons, maar naar uw eigen woord en belofte dat ge uw werk in Christus zult voleindigen. Dwars door de onmogelijkheden van ons heen. Door de donkerheid en de dood heen tot het leven. En wij bidden u, Heere, wil daartoe rijk zenden uw Heilige Geest in ons midden. Als uw woord mogen openslaan, mogen lezen en mogen luisteren, dat het dan mag zijn in het verlangen van de wachters op de morgen. Dat het mag zijn met de kracht en de liefde van uw Heilige Geest. En dat het volk dat in duisternis wandelt, daarin een groot licht mag zien. Het ontstaan van uw Zoon uit zijn voorgeslacht, onder het oude verbond, hoe diep deze weg zich heeft gebaand, hoe koninklijk hij daarin doorbrak, hoe waarachtig het woord vlees is geworden en onder ons heeft gewoond. Laat dit zijn tot lof van uw groot en eeuwige naam. En laat het zijn tot waarachtige vertroosting van allen die in die diepste plaatsen wonen en daar kermen, daar zuchten en daar niet uit kunnen komen van zichzelf. Wilt gij tot hen afdalen en onder hen zijn, zodat zij gedragen worden, zodat wij ons gedragen weten. Wilt u daarin het rijk van de boze verwoesten en het ongeloof breken? En ons een rijke dienst schenken, Heren, een vreugdevol samen zijn, waarin de blijdschap mag doorbreken en de stille verwondering, dat we hier mogen zijn zo dicht bij u, wanneer uw woord is geopend. En laat die vreugde mogen doorbreken in ons hart en leven, zodat deze zondag vol mag zijn van de eer en verheerlijking van uw grote en nooit genoeg volprezen naam. Hoor onze bede. Hoor onze bede ook voor allen die rond uw woord zijn samengekomen op alle plaatsen der wereld, zodat in deze laatste dagen uw koninkrijk komen en de bruid op aarde mag uitzien naar de wederkomst van de bruidegom en wij ook hier in de kerk en thuis in dat verlangen mogen zijn betrokken met ons ganse hart en leven. Wij vragen u dit. Alleen tot lof van uw groot en eeuwige naam, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij mogen op deze tweede Adventszondag het geslachtsregister van Matthäus opnieuw voor ons nemen om te zien hoe Christus geworden is uit het voorgeslacht vanaf David. We lezen eerst daartoe een gedeelte uit het Oude Testament, namelijk de belofte aan David, 2 Samuel 7. 2 Samuel 7, vers 1 tot en met 17. Gods woord in 2 Samuel 7. En het geschiedde als de koning in zijn huis zat en de Heer hem rust gegeven had van al zijn vijanden rondom. Zo zeide de koning tot de profeet Nathan: zie toch, ik woon in een zederen huis en de ark Gods woont in het midden der gordijnen. En Nathan zeide tot de koning: ga heen, doe al wat in uw hart is, want de Heere is met u. Maar het gebeurde in dezelfde nacht dat het woord des Heeren tot Nathan geschiedde, zeggende: ga en zeg tot mijn knecht, tot David, zo zegt de Heere: zoudt gij mij een huis bouwen tot mijn woning? Want ik heb in geen huis gewoond van die dag af dat ik de kinderen Israëls uit Egypte opvoerde tot op deze dag. Maar ik heb gewandeld in een tent en in een tabernakel. Overal waar ik met al de kinderen Israëls heb gewandeld, heb ik wel een woord gesproken met een der stammen Israëls, die ik bevolen heb mijn volk Israël te wijden, zeggende: waarom bouwt gij mij niet een sederenhuis? Nu dan, alzo zult gij tot mijn knecht, tot David, zeggen: zo zegt de Heere der Heerscharen, ik heb u genomen van de schaapskooi, van achter de schapen, dat gij een voorganger zoudt zijn over mijn volk, over Israël. En ik ben met u geweest, overal waar gij gegaan zijt, en heb al uw vijanden voor uw aangezicht uitgeroeid. En ik heb u een grote naam gemaakt, als de naam der groten die op de aarde zijn. En ik heb voor mijn volk, voor Israël, een plaats besteld en hem geplant, dat hij aan zijn plaats wonen en niet meer heen en weder gedreven worden. En de kinderen der verkeerdheid zullen hem niet meer verdrukken, gelijk als in het eerst. En van die dag af dat ik geboden heb richters te wezen over mijn volk Israël. Doch u heb ik rust gegeven van al uw vijanden. Ook geeft u de Heere te kennen dat de Heere u een huis maken zal. Wanneer uw dagen zullen vervuld zijn en gij met uw vaderen zult ontslapen zijn, zo zal ik uw zaad na u doen opstaan dat uit uw lijf voortkomen zal, en ik zal zijn koninkrijk bevestigen. Die zal mijn naam een huis bouwen, en ik zal de stoel van zijn koninkrijk bevestigen tot in eeuwigheid. Ik zal hem zijn tot een vader, en hij zal mij zijn tot een zoon. De welke als hij misdoet, zo zal ik hem met een mensenroede en met plagen der mensenkinderen straffen. Maar mijn goedertierenheid zal van hem niet wijken, gelijk als ik die weggenomen heb van Saul, die ik van voor uw aangezicht heb weggenomen. Doch uw huis zal bestendig zijn, en uw koninkrijk tot in eeuwigheid, voor uw aangezicht. Uw stoel zal vast zijn tot in eeuwigheid. Naar al deze woorden en naar dit ganse gezicht, alzo sprak Nathan tot David. Hier eindigt onze eerste lezing. Uit het Nieuwe Testament Matthäus 1, vers 6b. Tot en met 11. De tweede rij van 14 geslachten. En David de koning gewond Salomon bij degene die Uria's vrouw was geweest. En Salomon gewond Roboam, en Roboam gewond Abia, en Abia gewond Asa. En Asa gewond Jozefat, en Jozefat gewond Joram, en Joram gewond Ozias. En Ozias gewon Joatam, en Joatam gewon Agas, en Agas gewon Ezekias. En Ezekias gewon Manasse, en Manasse gewon Amon, en Amon gewon Josias. En Josias gewon Jechonias en zijn broeders omtrent de Babylonische overvoering. Hier eindigt onze schriftlezing. Zalig zijn zij die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Amen. De tekst voor de predikinggemeente is dus Matthäus 1, vers 6b tot en met 11. Nu gaan we met elkaar zingen als inleiding op de prediking uit de 80ste psalm, het eerste, tweede en derde vers. Neem Israëls herder, neem ter oren. Psalm 80. We gaan ons gereed maken voor een liefdedienst. De diaconiecollecte nu gemeente is bestemd voor de stichting Woord en Daad. Ik neem aan dat u daar wel van gehoord hebt. Vanuit de gereformeerde gezindte is dat een stichting die opgericht is om hulp te verlenen op verschillende plaatsen in deze wereld waar werkelijk nood is. Geef daarom met veel liefde en naar uw vermogen. Komende zondag hoopt om 9:30 voor u voor te gaan dominee Mouthaan uit Nunspeet. Om 2:30 dominee van Assenberg uit Nijkerk. Dan is er een gewone diaconiecollecte. Morgenavond om 7:30 hoopt de mannenvereniging weer samen te komen. Dinsdag is er geen lidmatenkring, die is uitgesteld met het oog op de ledenvergadering van de christelijke school hier in Epe, waartoe de kerkraadscommissie ook alle leden hartelijk opwekt om die vergadering dinsdagavond bij te wonen. De lidmatenkring is dan op vrijdagavond en voor alle bijzonderheden verwijzen we de leden dan graag naar de kerkbode. En dan nog een persoonlijke mededeling, gemeente, aanstaande donderdag hopen wij we leven een welzijn onze verjaardag te mogen gedenken. 'S Middags, evenals vorig jaar, bent u allen van hartelijk welkom aan de pastorie. En ook 's avonds, maar het is wat laat, want we wilden wel graag, zoals elke donderdag, onze catechisaties geven. Maar dan is het na 10:00, als we klaar hopen te zijn met de belijdeniscatechisatie, en u hebt gelegenheid dat u toch nog hartelijk welkom bent. Dit alles, zo de Heer wil, en wij zullen leven. Gemeente, wij gaan u zingen als inleiding op de prediking uit de 80ste psalm, vers 1, 2 en 3. vorige zondagmorgen, gemeente, mochten wij zien hoe Christus geworden is van Abraham tot aan David. Langs welke onmogelijke, diepe, ook verachtelijke wegen het vlees geworden woord in deze wereld gekomen is. In die namen schitterde de heerlijkheid van Christus. Deze heerlijkheid namelijk. Hij is ons in alles gelijk geworden. Niet in de hemel is hij gebleven om ons van verre toe te roepen. Houd maar aan in gebed, het zal wel goed komen. Hoe zou het ooit goed kunnen komen? Nee, het is die enige troost die we altijd weer midden in onze nood het eerst vergeten. Namelijk, dat Christus is afgedaald in onze nood, zelfs dieper dan een van ons. Wanneer wij bijvoorbeeld in een ziekenhuis zijn opgenomen, of wanneer wij vergeefs aanhouden in het gebed en er geen werkelijke opening in die gesloten hemel schijnt te komen, waarom vergeten wij dan de meest eenvoudige en waarachtige troost, dat het woord vlees is geworden, dat Christus mens is geweest, in ons vlees, in ons verdorven vlees afgedaald. Dit kan ons nooit genoeg gepredikt worden. Deze afdalende, neerdalende liefde Gods in Christus. Wanneer wij een week lang vergeefs hebben getracht de hemel open te bidden, en daar op zondag ook nog mee willen doorgaan met dat roepen en dat dwingen zelfs, dat aanhouden, dat God ons nu eindelijk eens verhoren zal. Die dichter uit het oude verbond, dat gij de hemelen scheurdet, of de wachters op de morgen, dat aanhoudend smeekgebed, dan zegt het begin van Matthäus ons niets anders dan hoe de hemel is gescheurd, hoe God nedergekomen is, hoe het woord vlees is geworden, de afdalende liefde Gods in Christus. Het kan ons nooit genoeg gepredikt worden, telkens van een andere zijde. En daarom mogen wij nu deze morgen ons buigen onder het woord, dat ons de wording van Christus in deze wereld laat zien, gedurende de tijd van David tot aan de ballingschap. De tijd dus van de koningen van Juda. Hoe God toen zijn zoon in de wereld heeft ingebracht. Deze wording begint met koning David, het hoogtepunt van het koningschap in Israël, en eindigt in het dieptepunt van het koningschap, wanneer de laatste koning van Juda in ballingschap wordt weggevoerd. En na de ballingschap is de koninklijke heerlijkheid van het geslacht van David naar het zichtbare verdwenen, een werkelijk afgehouwen tronk van Isaï. Vers 6. Daar begint vanmorgen onze tekst, en David, de koning, gewond Salomon bij degene die Uria's vrouw was geweest. David als enige in dit geslachtsregister die koning wordt genoemd. Niet dat de andere koningen als mens minder waren, maar omdat in David het koningschap het rijkst heeft gebloeid in Israël. Omdat David het meest in zijn koningschap mocht vertonen het beeld van de Christus, gezalfd door de Vader tot onze eeuwige koning. En dat vanwege het verbond dat de Heere met David had gesloten. Dat verbond waarin hem de belofte werd gegeven dat aan zijn koninkrijk geen einde zou komen. De belofte waarvan Psalm 89 zo rijk zingt. Ik zal hem mijn goedertierenheid in eeuwigheid houden. En mijn verbond zal hem vast blijven. En ik zal zijn zaad in eeuwigheid zetten en zijn troon als de dagen der hemelen. Het is die belofte die bij de profeten telkens hernieuwd wordt, zoals bij Ezechiël. En mijn knecht David zal koning over hem zijn. Nee, David zal niet opstaan uit de doden om te regeren over Israël in vrede. En toch zal David
door de dood heen verrijzen, namelijk in zijn grote zoon, de zoon van David, Jezus Christus. Want zo is hij gezalfd door God de Vader, om ons als koning met zijn woord en geest te regeren en ons bij die verworven verlossing te beschutten en te behoeden. Zo is Christus geworden in de lendenen van David de koning. En zo heeft David in al zijn lijden, vervolging en ook donkere wegen, door eigen schuld, met name in het boek der psalmen telkens mogen uitroepen met Paulus, en dat horen we in de psalmen klinken, ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En daarom, gemeente, is ons het boek der psalmen zo lief, ook de onbekende psalmen, omdat ons daarin die wording van Christus wordt uitgetekend. Altijd als wij de psalmen zingen, dan mogen we ten diepste met Paulus zeggen, ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Dat is zijn wording in alle diepten en verborgen wegen. Maar dan, als we dichterbij komen, hoe is Christus uit David nu geworden? David gewond Salomo bij degene die Uria's vrouw was geweest. De vierde vrouw uit dit geslachtsregister wordt niet eens met namen genoemd, maar we weten het. Bathseba. En wat deze naam niet aan gevoelens bij ons oproept. De geschiedenis is zo bekend, ook alle kinderen kennen die. David die op een warme avond verteerd wordt door het vuur van de brandende begeerte. En Bathseba die hem gehoorzaamt in alles. De man naar Gods hart, die eenmaal deze weg ingeslagen, uit angst voor ontdekking en uit angst voor straf, voor een laffe moord op een van zijn dappere helden niet meer terugschrikt. David, de man die wij op censuur en moorden niet eens meer hadden aangeklaagd, want dit was te erg. David, die ook Gods gebod in het hart droeg, hij laat zich in een duivels moment, maar met volle eigen verantwoording, door het zichtbare overwinnen. Het genot van het ogenblik gaat hem nu boven alle genietingen van de onzichtbare God. En gemeente, dit is de mens. Dit is de mens naar Gods hart, David, als het erop aankomt, laat hij in een ogenblik van verzoeking al de beloften Gods, al de verkwikkingen en vertroostingen van de levende God ondervonden, zomaar los. Denkt daaraan niet en wil daaraan nu niet denken en kiest blindelings voor het ogenblikkelijke, zichtbare maar korte genot. En er is niemand hier in de kerk die dat niet zou kunnen overkomen. Niemand. En wat zullen wij daarvan zeggen? David veroordelen? David heeft zichzelf veroordeeld voor het aangezicht van de levende God. Hij viel voor het woord God dat hem aanwees dat hij die man was. Tot dat moment was alles verborgen. Angst voor het openbaar worden van zijn boze lusten. Uria, de man van Bathseba, geprezen onder de 37 helden, koelbloedig laten doden. En dan doorgaan, zonder rust overigens, zonder vrede in het hart. Want dan vind je geen rust bij de duivel, want die verstoot ons wanneer we eenmaal in zijn armen zijn gevallen. Geen rust ook in God, want het hart wilde niet breken. Maar ook geen rust in zijn liefde bij Bathseba. Dat is David. Gemeente, in zulk vlees is Jezus Christus afgedaald. En uit deze verbintenis van David en Bathseba is de heilige en enig geboren zoon van God naar het vlees voortgekomen. Nee, de vier vrouwen in dit register zijn niet de vier heilige vrouwen van de Joodse geleerden, namelijk Sarah, Rebecca, Rachel en Lea. Andere namen, andere wording van Christus.
maar een wording van Christus waaronder het hart van David mag breken. Wanneer zijn ontdekking wordt dat hij die man is door Nathan aangewezen. Wanneer David gezonken is tot in de hel en niet dieper kan zinken. Zijn daar armen van ontferming die hem opvangen. En daar wordt nu de 51ste psalm geboren. Deze parel onder de psalmen. Deze parel van grote waarde voor allen die met David zo diep zijn gezonken door eigen schuld. Dat zij niets meer te verliezen hebben, omdat alles verloren is. David de man naar Gods hart. Alles verloren. Van deze diepte, van deze genade, verstaat de gewone, wat vrome en menselijke godsdienst niets. Dit is ons een ergernis. Dit is ons te goedkoop. Een vrouw van een ander nemen en de ander laten doden en dan smeken om genade. In ons hart denken we, ze moesten hem ophangen, die David. David, de koning. En daar breekt opnieuw in het horen van deze namen de ergernis naar buiten. De woorden horen we hier al klinken in de verte. Kruis hem. De ergernis aan zulke genade. De ergernis aan het kruis van Christus. Als het nou eens heel dichtbij zou zijn. David. De koning. De man naar Gods hart. Overspel. En de man laten doden. Ja, gemeente, Christus is voor zondaren gekomen, zeggen we. Dat is ons aller belijdenis. Maar het moet er maar eens op aankomen dat de zondaar wordt aangewezen. En dat de genade verheerlijkt wordt. Er is geen groter ergernis. En David, de zondaar zelf? Ach, hij ziet geen mens meer en hij hoort geen ergernis van mensen. David is daar waar hij zegt tegen u, u alleen heb ik gezondigd. David is daar waar hij beleidt, het is niet alleen dit kwaad met Batsheba dat roept om straf, zoals alle vromen om het hart roepen om straf voor deze David. Nee, Heer, het is niet alleen dit. Ik ben in ongerechtigheid geboren. Het onkruid zit niet boven de grond, maar het is de wortel waaruit het voortkomt, de erfzonde. En daar, gemeente, waar de wortel van onze onreinheid en verdorvenheid wordt opengelegd, daar wordt de nood nu werkelijk nood. Namelijk, wie zal een reine geven uit een onreine? Dat is daar de inleving, in Psalm 51. Wie zal een reine geven uit een onreine? En in die nood, in die afsnijding, daar daalt nu Christus af. Tot in de bron van onze onreinheid. Geboren uit de maagd Maria. Afgedaald tot in die zonde van onze ontvangenis. Neergedaald tot het moment van de bevruchting waarin onrein zaad verwekt. Daar daalt genade neer, zoals de regen van de hemel. Om te doorvochtigen de diepste, ja de allerdiepste plaats. En daar is David nog maar bang voor één ding. Niet voor de mensen en niet voor zichzelf, want hij ligt verloren vanaf het uur van zijn ontvangenis. Hij heeft niets meer te verliezen. Hij is maar bang voor één ding, zoals hij in die psalm dan uitroept. Neem uw Heilige Geest niet van mij. Dat is zijn roep. Wanneer God zou wijken, wanneer Gods geest van hem zou wijken, dan zou hij blijven liggen, verloren. Maar zou hij ook nooit meer de overtreders Gods wegen kunnen leren, uit eigen ervaring leren, dan zou Gods belofte van het eeuwig koningschap van David voorgoed verbroken ter aarde liggen. En daarom is het niet anders dan reeds de genade in Christus die hier afdaalt, die hier doorbreekt. Gemeente, dit wil ons zeggen,
Laten wij allen toch blijven op de plaats waar God ons zo neerlegt en ons geheel veroordeelt onder zijn heilige wet.
Dat is deze wet. Wie een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft reeds overspel met haar gedaan. Wiens stem is dit? Het is de stem van de vlees geworden wet, het vlees geworden woord. Christus zelf, die David aan ons toeroept, blijf op uw plaats daar waar u verloren ligt. Probeer niet zelf goed te maken wat u bedorven hebt. Wil u niet voor God proberen te handhaven. Blijf daar liggen zoals David, gebroken en verslagen van hart. En dan? Ja, wat dan? Zie dan alleen naar hetgeen voor is en zie niet achterom, maar naar hetgeen voor u is in die belofte, in die gewisse belofte aan David, door de Heilige Geest bewaard en levend uitgestald, de belofte in Christus Jezus. Zoals Kolbrugge dan bij dit vers zegt, als hij dat David ziet liggen in zijn diepte van ellende, welaan, gij kunt niet zo vroeg opstaan, dat niet reeds over u is opgegaan de zon der gerechtigheid met genezing onder haar vleugelen. Zo is de zon der gerechtigheid opgegaan over de verbintenis van David en Bathseba. Dit is een volkomen omkering van alles wat wij gewoon en normaal en behoorlijk vinden. Dit is de orde Gods, dit is de paradox, de kruisiging van ons verstand en gevoel en wil. Zo laat God zijn vlees geworden woord hier komen, door deze verbintenis heen. Omdat zijn koninkrijk, een koninkrijk is van genade en van vergeving. David de koning, die wel zichzelf moest verwerpen tot voor zijn geboorte, maar niet de genade kon verwerpen en de Heilige Geest niet kon missen. Deze David kreeg bij de vrouw van Uriah een zoon, maar dit kind moest sterven. David heeft niet goedkoop gezondigd, dat kind moest sterven. Als troost over de moedersmart ontvangt Bathseba een tweede kind van David, Salomo. Noemt David zijn naam, een kind des vredes, en de Heere had het lief. Maar Nathan de profeet gaf een andere naam aan Salomo, Jedidja, beminde des Heeren, om des Heeren wil. En Salomo, zegt vers 7, gewoon Roboam. Dat is de Griekse naam voor Rehabiam. Salomo de vredevorst wordt ons in de schrift getekend zoals de mens is. Ja, opnieuw zoals de mens is. Geen koning was hem gelijk. En toch deden op latere leeftijd vreemde vrouwen hem zondigen. We weten dat Salomo een Egyptische prinses tot vrouw heeft genomen. Maar nu zit er een geheim in dit geslachtsregister verborgen. Een geheim voor het geloof. Nu vestigt dit geslachtsregister onze aandacht er namelijk op dat Rehabiam niet uit een Egyptische prinses is geboren. Dus dat wat we misschien verwacht zouden kunnen hebben, gezien het voorgaande, gezien de heidense Tamar en Rahab en Rut. Salomo die een Egyptische prinses nam, nee, daar gaat de lijn van Christus niet langs. De wording van Christus is niet uit een Egyptische geweest. Want God had zijn volk juist uit Egypte, uit de diensthuis, uitgeleid. Egypte is altijd het beeld geweest van het diensthuis van de zonde, de slavernij van de duivel. Christus is geworden om daaruit juist zijn volk te verlossen. Egypte en Israël, dat is de tegenstelling. God straft de Egyptische vrouw van Salomo namelijk met onvruchtbaarheid. Zij volhardt in haar heidens ongeloof en doet Salomo de afgoden navolgen.
En zo deed God nu zijn Christus uit Salomo worden, dat een Ammonitische vrouw bevoorrecht werd de troonopvolger, namelijk Rehabeam te baren. Een Ammonitische. En dat is een afstammelinge van Lot. En dan zien we moment de trouw des Heren aan Lot betoond, nog onverwacht naar voren komen in de geboorte van Rehabeam. Daar komen nu in Rehabeam Abraham en Lot ongedacht toch weer samen. En baant zich de wording van Christus door een onverwachte bedding zich een weg, waarbij het diensthuis van Egypte verlaten blijft. En Rehabeam gewoon Abia. En dan zijn we genaderd tot de tijd na Salomo, waarin Israël in twee delen jammerlijk verdeeld is. De koningen die hier nu volgen zijn de koningen van Juda, het tweestammenrijk. Juda, gij zijt het. En de ballingschap komt voor Juda later dan voor het noordelijk rijk. Wanneer Salomo reeds is voorgegaan in het oprichten van vreselijke afgodsbeelden, dan is hem daarna een rij van koningen gevolgd die zonder uitzondering met grote en kleine zonden vermeld staan in de boeken van Samuel, Koningen en Kronieken. Koningen die het volk meetrokken in hun zonden. En wanneer nu deze namen van Juda's koningen vanmorgen aan ons oog voorbij trekken, op onze tekst. Eerst vragen we: wie heeft deze psalm gedicht? Het antwoord is David. Had David zelf ook kinderen? O ja. En dan denken we dat ene kind, waarover we vanmorgen ook horen, dat kind dat geboren is na de donkere dag in zijn leven met Bathsheba. Dat kind dat van hem werd weggenomen. De mond werd gesloten van dat kind. En daarna had David het zelf ook gemaakt. En dan leidt Gods hand die hem niet loslaat de diepten van Psalm 51 binnen. Tegen u heb ik gezondigd. En dan ontvangt David een kind, een ander kind. Hij noemt het Salomo. Maar de profeet Nathan heeft een andere naam, Jedidja, beminde des Heren. En dan vragen we: waarom toch? Waarom liet Gods hand David niet los in zulke diepten, waar wij David al lang hadden opgegeven en gezegd: een man naar Gods hart die overspel pleegt en dan de man van die vrouw laat doden in de strijd? We zouden werkelijk niets meer van hem kunnen overnemen. Waarom ontvangt David dit kind in de plaats van dat weggenomen kind? Waarom krijgt hij deze Jedidja, deze beminde des Heren? Is dat om David zelf? Antwoord is nee. Wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren. Waarom ontvangt David dit kind? Waarom worden er kinderen geboren? Omwille van de tegenpartijen. Om die vijand en die wraakgierige te doen ophouden, te doen verstommen. Dat wat zich tegen God verheft en zegt: daar heb je het nu wel. Daar heb je het nu. Zie je wel, David, gevallen. En van de belofte van God aan David komt hij ook niets terecht. Gods belofte aan David, dat uit zijn geslacht het beloofde kind zou geboren worden. Daarom is het nu wel goed afgelopen. En hier gaat nu door onze tekst heen stralen. Licht. Hemelslicht. En dan pas kunnen we dit woord echt verstaan. Het is het licht van die oude strijd. Die heel oude strijd. Die nog steeds doorgaat tussen het zaad van de vrouw en het slangenzaad. De strijd tussen de sterke burcht van Gods belofte in deze wereld, in Christus. En die vijand van de beginnen. Die de zijnen aanvuurt en schreeuwt: zie je wel, nu ligt Gods belofte kapot. Nu ligt zijn lof gebroken. Nu zal de lof niet meer opklinken uit de kindermond. Want nu zal het kind niet geboren worden. Zo heeft de duivel gelachen bij de zonde van David en Bathsheba. Hij dacht: nu heb ik de vesting van Gods beloften ingenomen. Nu ligt de burcht van Gods trouw verwoest. Nu gaat de weg niet verder. Nee, inderdaad. Wat David betreft ging de weg ook niet verder. En de straf ontving hij, zeker. Maar Gods belofte lag niet verbroken, want het kind waaruit God zich de lof zou toebrengen, dat zou geboren worden.
En wanneer David in plaats van het gestorven kind zijn je dit jaar zijn Salomo mag ontvangen, dan mag hij blikken met gereinigde, gelouterde ogen in de burcht van Gods onwrikbare belofte. Daar in de wieg ligt het bewijs. Dit kleine kind daaruit bereidde levende God zijn sterkte. Daarin heeft God bewezen dat Davids schuld betaald is. En dat God toch de God van David en niet van die vijanden en wraakgierigen is die al zo hard juichten. Maar David ziet het dan ook alleen met een gebroken en verslagen hart. Hij ziet het wonder, hij ziet zijn eigen leven en hij ziet het wonder. Hij beleeft het wonder, hij is zichzelf een wonder. En die kleine Salomo, wat is hem dat een wonder geweest. Een wonder dat deze God zijn God blijft. Ook al zou David nooit meer de lof van God zelf kunnen zingen. Een wonder zo groot, zo eeuwig. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid. Zo ik aan David lieg, zo hem mijn woord misleid, zijn zaad zal eeuwig zijn. Dat wonder, zijn zaad zal eeuwig zijn. In de kleine Salomo ziet David dan het kind, waaruit eens het beloofde kind geboren zal worden. Ziet David het bolwerk waarbinnen God zich de lof gaat toebrengen. En David, de man met het gebroken en verslagen hart, vervult dan hier de roeping van de profeet, die mag blikken in de trouwbelofte van God. Namelijk, gemeente, geef acht, let op, dat er kinderen geboren zullen worden voor de komst van de Messias. Dat er kinderen geboren zullen worden in het laatste der dagen, waar de menselijke berekening voor hen nauwelijks nog toekomst is. Dat er kinderen geboren zullen worden uit wier mond God zelf zijn lof zal toebrengen. De geboorte van een kind is als een sterke burcht, waarop de vijand van het vrouwenzaad zich de kop te pletter loopt, omdat het kind van Bethlehem is geboren. Waarbinnen uit de mond van zuigelingen de lof van de levende God wordt groot gemaakt. Laten we nu de vraag nog eens stellen. Geldt deze tekst voor alle gedoopte kinderen? Dat ze later in het hart van uw kind ook openbaar komen, kunnen wij vanmiddag geen uitspraak over doen. Of het kind dat gedoopt is persoonlijk mag doorbreken tot de belijdenis: op u ben ik geworpen van de baarmoeder aan, van de schoot van mijn moeder aan, zijt gij mijn God. Maar één ding staat wel zo grondig diep vast. Vanmiddag liet God een kind de gemeente binnendragen om ons allen te doen zien, zoals u dat kind gezien hebt toen het de kerk werd doorgedragen naar de doop, om ons te doen zien dat de vijand het verloren heeft en dat het kind overwonnen heeft en dat de belofte van de Christus als een sterke burcht is, toen voor David en nu voor ons, waarop de Satan zijn kop breekt, ook vanmiddag. De gemeente van het kind wordt in stand gehouden door kinderen en zuigelingen, geboren onder ons. Ouders, u hebt uw kind lief. God had ook zijn kind lief. En u hebt drie kinderen. God had één kind. Zijn liefde was zo groot dat hij zijn ene kind afstond, overgaf, als een zo voor het oog niets dan zwakke teerheid in een kribbe liet neerleggen. De vader liet het los. Wat zou er gebeuren? De hel schaterde reeds. Maar daar werd de sterkste vesting ooit op aarde gebouwd, omdat de fundamenten strekken tot in de eeuwigheid in het vaderhart van God. En het ging altijd om dit kind en het gaat nog steeds om dit kind. Als er straks in het leven van uw kind strijd zal zijn, is dat om Christus wil. Als wij worden aangevallen in deze open wereld op ons geloof, is dat omdat Christus in ons leven is gekomen. Omdat we gedoopt zijn.
Wij kunnen Psalm 8 eenvoudig niet verstaan wanneer niet dit kind van Bethlehem ons leven is binnengetreden om ons oog te openen voor het wonder dat God uit het zwakke zich de lof en sterkte toebrengt. Het gaat om het kind van Bethlehem, toen in Davids leven en nu in de doop van dit kind ook. En ergens anders ging het nog nooit om in deze wereld, om de lof uit de mond van dit kind, waarop de vader wachtte, om die eindelijk sinds het paradijs te horen, zonder enige wanklank gezongen. En om de helse haat tegen dit kind, wanneer het zwak en teer als het is, deze vesting gaat bouwen, waarbinnen plaats is voor de lof van zijn vader. Het gaat om het kind van Bethlehem. En vanmiddag gaat het ook nergens anders over. Dat is een onzichtbare strijd. Die wordt gestreden om de ziel van onze kinderen. Zal het Gods lof gaan zingen straks, ook bewust, en dat zelfs in de nacht? Aangrijpend wordt in het boek Openbaring ons deze strijd beschreven. Als het kind van Bethlehem is geboren, staat er een grote rode draak, de duivel, gereed om het kind als het geboren is te verslinden. Het kind wordt weggerukt tot God is een troon, maar de draak gaat daarna de vrouw achter naar de kerk en tracht de kerk te verslinden, dus ook onze kinderen te verslinden. Daar is Christus, kind van Bethlehem. En straks komen er de bloeddruppels, wanneer het kind de lof van de Vader gaat zingen in de hof van Gethsemane. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. De nacht waarin niemand werken kan en zijn liefde discipelen slapen bij de ingang, maar waarin het kind doorwerkt en zich naar het hart van de Vader toewerkt door dood en benauwdheid heen. En als het stervende tarwegraan zich laat strooien in de akker der wereld, om straks de lof van de Vader te bezingen, zo gaat die stervende oogst tegemoet. Was niet bij de geboorte van dit kind de lof van God verheven in de hoogste hemelen? Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde. Is dat niet een loflied wat met Psalm 8 verbonden is? O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. En daarom heeft God zijn majesteit gesteld boven de hemelen, waar rondom zijn troon zijn lof dag en nacht wordt bezongen. En daarom is er boven dit doopvont een open hemel door de genade Gods verbonden met de engelen daarboven. Zoals in de Jordaan waar Christus gedoopt werd, de hemel open ging en de geest mocht nederdalen als een duif. Zo is nu de Heilige Geest neergedaald en heeft het beloofd dat hij ons wil toe-eigenen hetgeen wij in Christus hebben. De dagelijkse vernieuwing van ons leven. Zo, in een wegleidende wereld, heeft God in het kind van Bethlehem zijn burcht en sterkte gebouwd. Zo zwak, en zo teer, en zo dwaas. Dat is nu de sterkte die God hier in Bethlehem grondvest en fundeert. God te blijven, ook al vernedert hij zich in de geboorte van een kind. En zo komt de lof terug uit de mond van dit kind. 12 jaar oud wist gij niet dat ik moet bezig zijn met de dingen mijns vaders. En ga met dit kind andere kinderen meezingen, om in hem de verloren gegane lof de vader opnieuw toe te brengen. De kinderen die nu in de kerk zitten, die de psalmen meezingen, die straks op het kerstfeest zingen. Wat is toch dat geheim, dat als we kinderen horen zingen, het ons altijd zo diep ontroert. Dat is niet alleen maar gevoel en weekheid. Gemeente, daar zit iets in van het geheim van Psalm 8. In deze wereld van de grote en de sterke mensen, waar de macht schijnt te heersen, de sterkte, het geweld, dat daar God zijn lof naar zich toe trekt uit de kinderen, de vader en moeder op schoot zitten, die 's avonds een avondgebed opzeggen, die met het kerstfeest samen zingen, dat die lof daarop stijgt naar de hemel. Deze lof bezingt de 8e psalm, die van het kind. En daarom wee de mens die daar geen oog voor heeft, ja zelfs, indien gij niet wordt als een kind, gij kunt het koninkrijk Gods immers niet binnengaan. En leest u dan vandaag of van de komende week thuis eens
het tweede hoofdstuk van de Hebreeënbrief door, dan ziet u hoe heel dat hoofdstuk Hebreeën 2 Psalm 8 opneemt en het uitlegt van dat ene kind van Bethlehem, Jezus Christus. Wat is de mens, de zoon des mensen, dat gij hem gedenkt, een weinig minder dan de engelen, en tegelijk alle macht gegeven in hemel en op aarde. O gemeente, dit kind, opgegroeid tot een man van smarten, hij leeft, en in zijn wenen, en in zijn lijden en sterven, en in zijn opstand is de naam van de Vader heerlijk op de ganse aarde. En dan mag het uitlopen, ook op de heel persoonlijke vraag, voor ons en onze kinderen. Zou het nu ook van mijn kind mogen gelden? Ouders, we mogen u een geheim daartoe onthullen. Onze tekst wordt namelijk aangehaald in het Nieuwe Testament. Misschien wist u het, misschien ook niet. We hebben het straks in Matteüs 21 gelezen. Daar komt onze tekst terug en dat is een geschiedenis die je zo ziet gebeuren. Ook de kinderen zien dat gebeuren. Het gaat over Jeruzalem en over de Heer Jezus. En dan zijn er de overpriesters en schriftgeleerden, jullie kennen ze wel, die hooggeplaatste Joodse mensen. En dan zien ze dat de Heer Jezus wonderen doet. Blinden geneest, kreupelen geneest. En zoals gewoonlijk worden ze boos daarover. Dat gunnen ze de Heer Jezus niet. Maar hun boosheid wordt nog groter wanneer ineens daar in de tempel een paar kinderen gaan roepen en zingen. Zomaar. Zoals het nu nog gebeurt. Dat ineens een groepje kinderen beginnen te zingen. In de tempel. Och, wat geeft dat? Laat die kinderen toch zingen. Ja goed, maar wat zingen ze? Hosanna zingen ze. De zoon van David. Hosanna, de zoon van David. Laat ze toch, die kinderen. Ze weten misschien niet eens wat ze zingen. Dat zou best kunnen, ja. Kinderen weten vaak niet wat ze zingen. Maar de Joodse leiders, die grote en sterke, flinke mensen, die voornamen, worden boos en nemen die kinderen kwalijk. Om de woorden die ze zingen en die ze Jezus nooit gunnen. Stel je voor, de kinderen zingen van Jezus, de zoon van David is hij. Dat zou betekenen, hij is de Messias. Nu, Jezus, hoor je wel wat die kinderen daar zingen? Doe daar eens wat aan. Straks gaan grote mensen het ook nog meezingen. En dan ziet Christus die grote mensen in de ogen. Onvergetelijk tafereel, je ziet het gebeuren. En dan zegt Christus tegen hen, ja zeker. Ja, ik heb gehoord wat die kinderen zongen. Maar jullie, je kent toch de schriften? Bij de nooit tegengekomen die woorden, uit de mond van de jonge kinderen en de zuigelingen, hebt ge uw lof toebereid. Een kind spreekt de waarheid, een kind zingt de waarheid onbevangen, al weet het misschien zelf niet wat het zingt, maar het klinkt. Die kinderen weten in de tempel misschien niet wat ze zingen, maar zo, hoort u het? Zo wordt nu God zijn lof toegebracht. Het wordt gezongen. Dit is nu de zoon van David. De Jedidja, de Salomo. Hoort hem, de beminde des Heren. Hoort hem, deze Christus. De geboorte van ieder kind is een wonder. U hebt het zelf kort geleden opnieuw mogen meemaken. Dat er een nieuw mensenleven is. Van de 4 miljard mensen op deze wereld is er niet één zoals uw kind. Volkomen uniek. Zoals in Psalm 139 zongen dat God het voor de geboorte die ongevormde klomp zag. En dat toebereidde als de pottenbakker die het leen vormt. En toen het borduurwerk heeft geweven alle maanden door. Dat ragfijne borduurwerk. Totdat voor het eerst naar de eigen adem mocht zijn. Het nieuwe leven, de geboorte. Zo is het wonder van de geboorte van het kind van Bethlehem het allergrootste wonder. Dat de Zoon van God zei, ik wil geboren worden. Wat niemand van ons kan zeggen, want het kon aan ons niet gevraagd worden of wij geboren wilden worden. We bestonden immers niet.
Jezus Christus, de enige mens die vrijwillig geboren wilde worden, omdat hij al bestond voor zijn geboorte als de eeuwige Zoon van God. En die vrijwillig de donkere moederschoot van Maria inging om de zonde als het onkruid niet alleen boven de grond weg te plukken, maar het met wortel en tak uit te roeien tot in de ontvangenis, tot in de erfzonde toe. Dat waartoe David komt in zijn zonde met Batseba, de belijdenis. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Ik ben een ongerechtigheid ontvangen en geboren. Dat Christus en vrijwillige liefde die diepten doorgaat. De donkere moederschoot van Maria. Om straks door de donkere tunnel van het graf dit leven te verlaten. Om zo tot zijn vader terug te keren met de eeuwige lof van zijn nooit genoeg volprezen naam. En wie nu als vader of moeder nog nooit in grondeloze verwondering stilgezet werd bij de kribbe van Bethlehem, waarin Gods enig geboren zoon, och, die kan uren staan bij de wieg van zijn eigen pasgeboren kind, maar gaat er dan een wonder open? Niet het allergrootste. Het allergrootste is dat de geboorte van ons kind een bewijs is, voor onszelf en voor de gemeente, dat Christus zijn gemeente in stand houdt. En dat de Vader het werk van de Zoon in stand houdt. En dat de Heilige Geest het werk van de Vader en de Zoon in stand houdt. Ten spijt van de wraakgierigen en van de vijand. Ten spijt van de aanvallen op het ongeboren mensenleven. Ten spijt van dit laatste der dagen waarin geroepen wordt om het hardst. Geen kinderen, want geen toekomst. Ten spijt van de vijand en de wraakgierigen. Zal God uit de kindermond zijn lof toebrengen. Ja, zo breekt hij door tot in de nieuwe schepping. Waarop de straten van Jeruzalem zullen zijn. De jongens en meisjes spelend op de straten. Zoals de profeet heeft voorzegd. God zal zijn waarheid nimmer krenken. Maar eeuwig zijn verbond gedenken. En zo ziend op het kind van Bethlehem. Gaan wij ouders in het leven nu deze tekst leren en verstaan. Bij de zware taak van de opvoeding, die tegelijk een liefdedienst is. Uw naam is in het doopformulier maar één keer genoemd, in de laatste zin. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het oppassen hiervan breder te onderwijzen. Eén zin aan het slot, dat is alles. Verder gaat heel het formulier niet over ons, maar over de drie enige God. Hij is degene die het eerst belooft. En dan mag u terugsprekend zeggen, deze liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. En dan geeft daarbij de Heere u deze bemoediging en dit hemels geschenk, dat als u bij de wieg van uw kind straks thuis zult staan en het zult zien als een gedoopt kind, uit de mond van de kinderkens en de zuigelingen hebt gij sterkte gegrondvest. Om uw tegenpartijen wil, om de vijand en de wraakgierige te doen ophouden. Lof zij daarom de God van onze doop, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uw gemeente uit de 8e psalm. Het eerste en het tweede vers, Heer onze Heer, groot, machtig, opperwezen. Vers 1 en 2 uit Psalm 8.
Laat ons gemeente nu samen danken en bidden. Groot en heilig God, wij danken u met deze ouders in ons midden, voor het heilgeheim van dit uur, dat ons begrip ver te boven gaat en waarvoor ons hart te klein is, om het te bevatten wat er geschied is. Wij bidden u om een leven dat hierop volgen mag, waarin wij de betekenis van de heilige doop mogen leren verstaan, door het leven en de liefde van uw heilige geest. Wij bidden u of gij dit gedoopte kind dat wilt schenken naar uw belofte, dat het straks als het tot bewustzijn komt een vader en moeder mag ontmoeten, die in deze liefdedienst mogen wandelen en de naam van uw enige geboren zoon voor het kind mogen uitspreken, zodat het voor het eerst in het leven die naam gaat horen en gaat verstaan dat gij eeuwig de eerste zijt, dat ook hier in uw verkiezende liefde gezien mag worden, dat het niet is degene die wil en degene die loopt, maar dat het de ontfermende God is. En dat wij leven van uw verkiezende liefde, dat niemand van ons in eigen kracht naar u toe komt. En dat niemand een hart heeft dat u kan verstaan, maar dat alles in de doop ligt uitgedrukt voor ons oog, dat gij eeuwig de eerste zijt, als Vader en Zoon en Heilige Geest. En wij bidden u of wij daarin onze ellende, onze zonde mogen leren kennen, dat we tegen u, de God des verbonds, als verbondsbrekers openbaar komen, en dat het geen geringe zaak is, maar dat we daardoor uw vloek ons waardig maken. Leer dit kind en ons allen dat dan ook diep in te leven, dat we aan de verdoemenis in Adam onderworpen zijn vanuit onze afkomst. Leer ons verstaan dat het doopwater de noodzaak van wedergeboorte heeft aangewezen en dat we in het koninkrijk van u niet kunnen komen dan alleen door dat nieuwe leven van uw geest. Heere, laat zo het verbond diep ingaan in het geloofsleven van de gemeente. Laat het geen oppervlakkige uitspraken zijn, maar diep doorleefde heilsgeheimen waar uw geest onze leermeester mag zijn. En wij met David steeds dieper afdalen in de bron van onze zonde, maar ook steeds dieper mogen ontdekken uw eeuwige raad des vredes daarin, die gij openbaart in de Zoon uw liefde. Heere, wij danken u voor deze rijke zondag, dat er kinderen in de kerk waren die de doop gezien hebben en die nu thuis daarover mogen spreken met hun ouders. Kinderen in de kerk die mogen meezingen uw lof. Heer, ontferm u over de jeugd van de gemeente, die opgroeit in deze nameloos verwarde en donkere tijd. Geestelijk zo donker en zo verward. Och Heere, behoed onze kinderen naar de belofte van uw verbond. Gij alleen kunt ze bewaren. Gij alleen kunt ze redden van het verderf. En gij hebt het beloofd, toegezegd, bezegeld en bekrachtigd in het teken. Wij danken u dat er zoveel kinderen in de kerk waren die misschien een dag hebben ontvangen die ze nooit zullen vergeten, omdat ineens hun oog viel op het doopvond, nog niet verstaan wat het is en toch onvergetelijk. We danken u dat Johan van Schoonhoven en Kees van Zanten kinderen mogen zijn van de gemeente, die het teken dragen van uw bewarende liefde, dat u ze ons hebt gelaten en hun ouders, dat u bevestigd hebt dat ge zijn vader ons met alle goed wilt verzorgen, alle kwaad van ons weren of dan onze beste keren wil. Heer, ontferm u over ons in de dagen die voor ons liggen, dat wij dit woord van u als een heilgeheim in het hart mogen dragen, En dat we zo geen prooi van de duivel zijn en van het ongeloof. Heere, we hebben u altijd zoveel te bidden. Wil ons dat vergeven. De neiging om naar onszelf toe te bidden. Laat het einde van deze dienst een opening hebben. Niet naar ons toe, maar naar u. Zodat wat van u uitging naar u terugkeert. Namelijk de lof en de aanbidding en de dankzegging van uw grote, nooit genoeg volprezen naam. Dit alles spreken wij voor u uit met de woorden die uw zoon heeft geleerd. Ook voor kinderen om na te zeggen. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel. Alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze, want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. De Heer wou mij wel hard kastijden, maar stortte mij niet in de dood. Dat willen wij samen zingen aan het einde van de diensten van deze zondag. Psalm 118, het 9e vers. Gemeente, gaat nu heen naar uw huizen in vrede, ontvangt allen, ook zij die thuis met ons zijn verbonden, de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.